Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel jaren 90 puberdagboeken. Die verpodcast ik. Seizoen 2 speelt zich af in 1993. Ik was 14 en wat later 15. En ik schreef over alles onwijs eerlijk. In aflevering 19 kopen we met de familie een tweedehands caravan die mijn vader binnen een paar minuten bijna aan gort rijdt. En ik maak duidelijk dat ik tegen kanker ben. Zeker als scheldwoord. Ik introduceer daarom een nieuw scheldwoord dat iedereen kan gebruiken. Donderdag 8 juli, 21 uur 22. Het duurt nog best lang voordat we naar Frankrijk op vakantie gaan, dus verveel ik me soms de pleuris in deze zomervakantie. Gelukkig belde Dion me vanmorgen op en vroeg of ik zin had om bij hem langs te komen. Bij Dion is het altijd wel lachen, dus ben ik naar zijn huis gefietst. Toen ik aanbelde, deed zijn moeder open. Ik had haar nog nooit gezien. Ik zei dat ik Ronald was en dat ik voor Dion kwam. Ze knikte en stak haar hand uit om die van mij te schudden. Het was allemaal erg netjes. Dat is zij ook wel, erg netjes. Chic, met een C. Ja, dat schrijf je dus echt zo. Niet chic, wat ik altijd dacht. Ik heb het opgezocht. En wat net zo ongelooflijk is, chique is ook al fout. Het is chique, met een Q. Echt geen idee waar die Q ineens vandaan komt. Het slaat allemaal weer helemaal nergens op. Dion's moeder heeft kort haar dat soms zwart en dan weer grijs is. Dat heeft ze om en om geverfd, denk ik, want zo wordt niemand geboren. Ze heeft een rode bril, heel apart allemaal. En chic. In de woonkamer zag ik het schilderij weer hangen, dat een grote vagina moet voorstellen. Die vage vagina hoort ook wel bij Dion's moeder, want het is kunst. En kunst is chic. Een schilderij met alleen maar rennende paarden erop is niks voor haar. Dion was op zijn kamer. Ik ging naar boven en zei tegen hem dat ik net voor het eerst zijn moeder had gezien. Hij vroeg wat ik van haar vond. Chic, zei ik. Hij humde, als dat een woord is. Ik bedoel dat hij hm deed. Hij zei dat ze chic lijkt, maar dat ze dat soms echt niet is. Hoezo, vroeg ik. Nou, bijvoorbeeld, in haar nachtkastje ligt een vibrator. Misschien leek het alsof ik hem niet geloofde, maar ik wist gewoon even niks te zeggen. Kom maar mee, zei hij, dan zal ik het bewijzen. Hij pakte wat wc-papier uit de badkamer en liep zachtjes de slaapkamer van zijn ouders in. Hij wikkelde het wc-papier om zijn rechterhand en zei dat hij dat ding van zijn moeder echt niet met zijn blote handen ging pakken. Hij dacht wel dat ze het schoonmaakte als het had gebruikt, maar hij zei dat je mensen er nooit helemaal op kunt vertrouwen. Zelfs je bloedeigen moeder niet. Hij opende het deurtje van haar nachtkastje en haalde er met zijn wc-papierhand een glad beige ding uit. Dat moest dus de vibrator zijn. Die zag er heel anders uit dan ik had gedacht. Ik verwachtte een groot, dik, roze ding met ribbels. Maar die van Dion's moeder was hartstikke netjes. Een keurige vibrator. Chic. Aan de onderkant van de vibrator zat een draaidingetje. Als je daaraan draaide, ging hij trillen. Dion deed het voor. Hij vroeg of ik de trilling ook wilde voelen. Hij wilde me al tegen mijn arm drukken, maar die trok ik gauw weg. Ik hoef zijn moeders vibrator niet op mijn arm te voelen. Ik zag en hoorde zo ook wel dat hij trilde. Dion draaide het ding weer uit en legde het terug in zijn moeders kastje. Op zijn kamer vroeg ik waarom zijn moeder een vibrator heeft. Want die heb je toch niet nodig als je een man hebt. En Dion's moeder heeft een man, Dion's vader. Dion dacht dat zijn vader misschien juist het probleem was. Ik begreep hem niet. Hij legde uit dat zijn vader waarschijnlijk ook maar 9,2 centimeter had. Hij zei, klein geschapenheid zit vast bij ons in de familie, dus qua lengte van onze lul is het waarschijnlijk zo vader zo zoon. Verder vertelde Dion dat zijn vader best vaak weg was voor zijn werk, dus het kon ook zijn dat ze de vibrator had gekocht tegen de eenzaamheid. Toen begon Dion ineens te lachen en zei dat zijn vader er misschien ook wel een voor zichzelf had, voor op reis. Vibrator, vroeg ik. Ja, hij lachte nog steeds. Maar waarom dan? Want ik begreep het niet helemaal. Jezus, Ronald, zuchtte hij, voor in zijn hol. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik lachte met Dion mee en vroeg me tegelijkertijd af of dat lekker is voor mannen. Ik durfde het wel aan Dion te vragen, maar hij zei dat hij geen idee had. Heb je een elektrische tandenborstel? Vroeg hij. Daar kun je het zelf mee uitproberen. Wij hebben thuis geen elektrische tandenborstels. Papa vindt elektrische tandenborstels onzin. Dus wij poetsen nog met ouderwetse borstels waarbij je echt alles zelf moet doen, helaas. De rest van de middag hebben Dion en ik zitten Mario Karten en MTV gekeken. Om 5 uur ging ik weer naar huis. In de huiskamer zat Dion's moeder aan de grote tafel waar stapels papier op lagen. Ze keek over haar rode bril naar mij en vroeg of we het leuk hadden gehad. Ik zei ja. Ze vroeg of ik weer naar huis ging. Ik zei ja. Ze zei tot ziens en leuk je eens gesproken te hebben, Ronald. Ik vond het ook goed om haar gesproken te hebben. Over haar trillende vibrator heb ik natuurlijk niks gezegd. Dat is privé. En het is haar lichaam. Ze mag ermee doen wat ze wil. In mijn geschiedenisboek zag ik een keer een foto van hippievrouwen die op hun buik baas in eigen buik hadden geschreven. Dat vind ik ook. Je bent zelfs baas van je hele lichaam. Als je daar iets in wilt stoppen, bijvoorbeeld een vibrator, moet je dat zelf weten. Dat geldt ook voor mannen, want die zijn baas in eigen hol. Mijn ouders hebben geen vibrator. Mama heeft er niks aan, want met paps geschapenheid zit het wel goed. En hij hoeft nooit weg voor zijn werk. Voor zichzelf heeft pap er ook geen eentje nodig. Dingen bij zichzelf naar binnen douwen is gewoon niks voor mijn vader. Daar is hij een beetje ouderwets in. En ook dat mag hij helemaal zelf weten. Zondag 11 juli, 17 uur 18. We hebben vanmiddag een caravan gekocht voor onze vakantie in Frankrijk. We kochten hem over van een oude vent die iets verderop woont. Iedereen ging mee om de caravan op te halen. Papa had nog nooit eerder met zo'n ding achter de auto gereden en dat was te merken. Toen we over een brug reden, schoot de caravan ineens los. Mama gilde, papa trapte op de rem en sprong uit de auto en rende achter de caravan aan. Vera, Bas en ik keken door de achterruit naar papa. Hij rende hard. Bas en ik lachten, Vera huilde. De caravan kwam midden op een kruising stil te staan. Mama mompelde dat ze het allemaal levensgevaarlijk vond, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen en de caravan is nog heel, dus dat viel ook wel weer mee. Papa had de caravan volgens mij niet goed op de trekhaak geklikt. Best knap dat hij ons niet eens veilig thuis krijgt, terwijl het dit keer maar 1 kilometer rijden was. Als we naar Frankrijk gaan, rijden we wel 1000 kilometer... 1000 keer kans op een ongeluk. Ik hoop dat ik later handiger ben dan papa. Want hij is niet alleen onhandig met caravans, hij maakt ook steeds dingen stuk in huis. Zelfs iets wat al kapot is, kan hij nog kapotter maken. We hebben bijvoorbeeld al maanden geen licht in het gangetje boven, omdat hij het kapotte lampje even ging maken. Nou ja, we zien wel hoe we in Frankrijk komen. Hopelijk kan mama haar kots een beetje inhouden. Van lange autoritten moet ze altijd overgeven. Ze denkt zelf dat ze zonder kotsen op de camping aankomt, omdat ze nieuwe polsbandjes heeft. Blauwe polsbandjes met een wit knopje erop. Die witte knopjes drukken op haar polsen, waardoor ze minder wagenziek moet worden. Hopelijk werkt het, al heb je er natuurlijk geen reet aan als papa ons 1000 keer in een auto-ongeluk stort en de hele familie naar de kloten rijdt. Zaterdag 17 juli, 14 uur 05. Gitaarles ging gisteren gewoon door, want Max doet niet aan zomervakanties. Hij heeft het hele jaar vakantie, omdat hij al een tijdje klaar is met school. Max noemt het zijn eeuwigdurende vakantie. In die eeuwigdurende vakantie doet Max 3 dingen. Gitaar spelen, roken en blowen. Hij vindt het een relaxed leven en wil nooit meer iets anders. Gisteren heeft Max mij bijna stoned gebloot. We zaten op zijn kamer, de ramen en gordijnen waren natuurlijk dicht, want Max vindt licht van buiten een beetje overschat. Tijdens gitaarles heeft hij wel wat licht nodig van zijn schemerlamp, zodat hij mij kan laten zien wat hij speelt. Maar het liefst zit Max helemaal in het donker, want volgens hem is er niets lekkerders dan muziek maken en luisteren in het donker. Luisteren doe je met je oren, heeft hij al een paar keer tegen mij gezegd, en je oren zijn blind, dus die hebben geen licht nodig. Oren zijn blind. Max zegt vaak mooie dingen. Gisteren stapte er tijdens mijn gitaarles ineens een vriend van Max de slaapkamer binnen. Hij zei hoi en vroeg aan Max of hij 12,5 gulden voor hem had. Ik dacht, Max heeft geld van hem geleend en dat moet hij blijkbaar nu terugbetalen. Maar Max pakte geen geld, hij bukte en haalde een doosje van onder zijn bed. In het doosje zaten allemaal kleine zakjes met wiet. Hij gaf die gast zo'n zakje en kreeg 12,5 gulden van hem. Als je Max dus vraagt om 12,5 gulden, moet je dat aan hem betalen, voor de wiet. Een soort omgekeerde wereld, heel anders dan bij de supermarkt bijvoorbeeld. Ik leer echt heel veel bij Max, gitaar spelen natuurlijk, maar ook dit soort dingen. Dingen over het leven. Die vriend vroeg of hij erbij mocht komen zitten om er meteen eentje te blowen. Dat vond Max goed en Max wilde zelf ook wel een jointje, dus gingen ze er allebei eentje zitten bouwen. Ik dacht even, hallo, ik heb toch gitaarles? Maar toen keek Max mij aan en vroeg onwijs aardig of ik dit oké vond. En ik vond het natuurlijk allemaal weer helemaal oké. Max stond op, haalde een lange jas van een kapstok en drukte die tegen de onderkant van zijn slaapkamerdeur aan. Hij zei dat de wietrook anders onder zijn deur de huiskamer van zijn moeder invloog en dan meurt haar hele flatje naar de wiet. Daar hield zijn moeder niet zo van. Max stak zijn joint aan, hield hem tussen zijn lippen, ging achterover op zijn bed liggen en speelde onwijs relaxte dingen op zijn gitaar. Die vriend begon ook te blowen, deed zijn ogen dicht en ging een beetje zittend dansen op het bed. Dat ze allebei blowden terwijl ik erbij zat, was aan de ene kant gaaf, maar aan de andere kant ook wel erg rokerig. Ik probeerde dat beginstukje van Sweet Child of Mine van Guns N' Roses erdoorheen te spelen, want dat had ik als huiswerk gekregen van Max. Het ging niet zo lekker, maar het kon me op dat moment weinig schelen. Ik werd gratis stoned, terwijl zij de slaapkamer onderblode. Terug in de auto deed mama haar raampje open en zei dat ik ontzettend stonk. Ik vertelde haar dat de flat van Max en zijn moeder klein was en dat ze alle ramen altijd dicht hielden en dat ik er dus ook niks aan kon doen dat alle luchtjes van hun flat in mijn kleren en mijn haar gaan zitten. Thuis had ik veel inspiratie en heb ik een begin van een nummer geschreven. Dus het wordt tijd om een band te beginnen. Ik heb ook al nagedacht over een bandnaam. Blind Oor. Maar het moet in het Engels, dus het wordt Blind Ear. Mijn eerste nummer gaat waarschijnlijk over magische vingers. Magic Fingers. Misschien moet mijn band alleen maar liedjes schrijven over lichaamsdelen. Dat doet verder niemand. Benen, armen, tenen, ogen, noem maar op. En dan nu. Bekend van hun mega succesvolle debuutalbum Only Body Parts is hier Blind Ear. Met hun nummer 1 hit Legs. Zondag 18 juli, 10 uur 16. Het is zondag 18 juli en ik lig in bed na te denken over kanker. Dat komt doordat die gast die een joint kwam roken bij Max best vaak kanker zei. Er zijn veel mensen die dat woord gebruiken. Als iemand kanker heeft natuurlijk, dus de ziekte, dan zeg je die en die heeft kanker, superkut. Ik vind kanker geen mooi woord. Maar de ziekte heet nu eenmaal zo, dus daar kan ik niks aan doen. De dokters gaan kanker niet ineens veranderen in een ander woord, omdat ik het lelijk vind klinken. Maar het wordt ook als scheldwoord gebruikt, zoals die blowende gast bij Maxfield deed. Als scheldwoord mag kanker van mij verdwijnen. Of worden vervangen door een ander scheldwoord. Er zijn ook genoeg andere ziektes om mee te schelden. Denk bijvoorbeeld aan tyfus en tering. Niet alle ziektes werken even goed. Mazelen scheldt voor geen meter. Net als AIDS. Die ziekte is vervelend genoeg, maar ermee schelden gaat niet. Ik heb het wel eens geprobeerd toen ik een slecht cijfer terugkreeg voor Frans. Wat? Een 3,8? Best wel AIDS. Hoor je? Klinkt niet. We kunnen kanker ook vervangen door een scheldwoord dat nog niet bestaat. Door een woord dat ik heb verzonnen, bijvoorbeeld. Het moet met een K beginnen, want dat klinkt gewoon onwijs lekker. De K wordt er denk ik ook wel het meest gebruikt voor een scheldwoord. Kijk niet alleen naar kanker, maar ook naar kut. En kloten en kneus. Christus scheldt ook wel lekker. Christus valt wat mij betreft ook onder de K-scheldwoorden. Je schrijft het wel met een C en een H, net zoals bij cholera. Maar bij Christus hoor je een K, vandaar. En het nieuwe scheldwoord moet kort zijn, want schelden met lange woorden werkt niet. Ze duren te lang. Kijk maar naar magnetronmaaltijd. K en kort. Ik zit te denken aan krus. Het scheldt goed. Ik was gisteren ziek. Ik voelde me echt krus. Dat wijf wilde niet tongen. Best wel krus. Mijn vader reed over een brug met de caravan. Ineens sprong hij vloekend de auto uit. De caravan is losgeschoten. Krus! Krus is een vriendelijk scheldwoord en kan daardoor door iedereen gebruikt worden. Het is voor alle leeftijden. Zelfs Vera zou er al mee kunnen schelden zonder dat mama boos wordt. Om het goed te verspreiden moet krus in het woordenboek komen. Ik kan ze bellen om te laten weten dat er een nieuw scheldwoord is. Oh shit, nee, krus. Het is zomervakantie en zondag. Dan is iedereen bij het woordenboek natuurlijk vrij. Ik ga het anders eerst zelf veel gebruiken, zodat mensen eraan wennen dat er een ander en beter scheldwoord is dan kanker. Weg met kanker, welkom krus. Zaterdag 24 juli, 11:08. Ik ben helemaal klaar voor 3 weken vakantie. Frankrijk, on y va. Al mijn korte broeken gaan mee, ook mijn allergaaste. Eentje die ik net zelf heb gemaakt. Een afgeknipte Levi's spijkerbroek. Het is wel een Levi's, maar niet de goede. Ik heb hem met mama gekocht toen ik nog in de brugklas zat. Ik wilde heel graag Levi's met het rode labeltje, maar in de winkel hadden ze mijn maat niet. De winkelmevrouw kwam toen met een Levi's waar een oranje labeltje op de kontzak zat. Ik wilde een rood labeltje, dat zei ik ook. Mama vond het gezeur en de verkoopster zei dat deze Levi's juist heel bijzonder was. Ja, bijzonder stom. Maar ik heb hem gepast en hij zat goed, dus kochten we de Levi's met het oranje labeltje. Op de terugweg lachte mama dat ze thuis wel even met een rode stift wat aan mijn labeltje kon doen. Ik zei dat dat niet hetzelfde was. Mama begrijpt niks van Levi's, want zij loopt alleen maar in Edwin spijkerbroeken. Ik had mijn Levi's al een tijdje niet meer aangehad. Net paste ik hem. Hij zit strak, maar het lukte nog wel. Dus heb ik hem verknipt tot korte broek. De korte broekspijpen heb ik aan de onderkant gerafeld, zodat er witte slierten aan hangen die over mijn been vallen. Cool, want een beetje als Kurt Cobain. We gaan samen met de familie Gerritsen naar Frankrijk. Kees en Marja zijn al heel lang vrienden van papa en mama. Ze hebben een caravan en 2 kinderen, Marco en Sylvia. Marco is 1 jaar jonger dan ik. Hij gaat na de zomer naar 2 HAVO, maar ik denk dat het wel gezellig wordt met hem op vakantie. Sylvia gaat naar groep 8 en scheelt dus niet heel veel met mijn broertje Bas. Geen idee eigenlijk wat we dan nog met mijn zusje moeten. Voor haar blijft er niemand over. Misschien kan Vera vriendinnetjes zoeken op de camping. En anders moeten pap en mam haar maar vermaken. Ik ga dat niet doen. Ik ben daar te oud voor. En ik heb vakantie. Ik heb er lang over zitten twijfelen. Maar ik weet nu zeker, ik laat dit dagboek thuis. Het leek me eerst heerlijk om erin te schrijven onder de Franse zon. Maar ik ben toch te bang om het kwijt te raken. Dan zou iemand hierin kunnen lezen en alles van mij te weten komen. Van mijn tongmaagschap tot mijn penislengte. Privé dingen die ik liever voor mezelf hou. Dit was aflevering 19 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Je mag me altijd mailen, ronaldvenema78@gmail.com... of kom naar ronaldvenema.nl waar foto's staan. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering over de zomervakantie in Frankrijk, waar Kees Gerritsen op het strand, wat mij betreft, veel te graag mijn moeders blote rug wil insmeren.